Welkom bij de podcast Op de Voorgrond. Mijn naam is Chantal Mailly. In dit nieuwe seizoen neem ik je mee in verhalen van inspirerende vrouwen. We laten deze vrouwen en hun verhalen, die normaal gesproken op de achtergrond blijven, stralen op de voorgrond. In een wereld waar succesverhalen vaak de boventoon voeren, vergeten we soms wat er schuilgaat achter die schijnbaar moeiteloze glimlach. Het zijn de verhalen die we niet altijd delen, maar die zo waardevol en belangrijk zijn. Van zorgen naar kansen, van falen naar stralen, we delen de verhalen van vrouwen die hun pijn hebben omgezet in kracht, hun verdriet in inspiratie. En juist in de stormen liggen vaak de sleutels tot hun huidige succes. Of je nu een ondernemende vrouw bent, motivatie zoekt of gewoon nieuwsgierig bent naar de transformatieve kracht van menselijke verhalen, je bent hier op de juiste plek. De podcast Op de Voorgrond viert de kracht van vrouwen en herinnert ons eraan dat achter de wolken een stralende zon schijnt. We delen verhalen om anderen aan te moedigen hun stormen te doorstaan en hun dromen na te jagen. Dus, als je geïnspireerd wilt worden door de verhalen van krachtige vrouwen en hun reis van transformatie, blijf luisteren naar een mooi gesprek op de voorgrond. Vandaag heb ik een bijzondere gast. Ik vind haar verhaal het bewijs van doorzettingsvermogen, passie en zelfliefde. De shift van wanhoop naar hoop, van donker naar licht, het verhaal achter de glimlach van Azira, de queen of messaging en eigenaar van Maximize Your Business, staat vandaag in de schijnwerpers. Azira heeft veel rollen, onder andere toegewijde moeder van 4 kinderen, medeoprichter van Maximize Your Business, samen met haar nicht, en in mijn ogen ook de rol van pionier die grenzen heeft doorbroken. De afgelopen jaren waren, zoals ze vertelde, een rollercoaster voor haar. Ze hebben keihard gewerkt om hun droom te vervullen, hun verlangen achterna te gaan. En Azira moest hiervoor buiten de gebaande paden treden. Ontmoediging trotseren en blijven geloven in zichzelf en haar droom. Het resultaat mag er zijn. Maximize Your Business is uitgegroeid tot echt een succesverhaal. Met Azira als mijn gast vandaag kan ik niet wachten om dieper in haar inspirerende reis van transformatie te duiken. Welkom Azira. Super bedankt dat jij jouw inspirerende verhaal met ons wil delen.
Nou, dankjewel. Ik word er bijna emotioneel van.
Echt waar?
Hoe jij dat zo helemaal prachtig omschrijft, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Dus prachtig, dankjewel.
Graag gedaan. Ja, ik vond, we hebben elkaar 1 keer eerder gesproken. En het verhaal wat je toen deelde, dat raakte me echt enorm. En ik heb het ook met vrienden heb ik het over jou gehad. Zo van, wauw, zo'n inspirerende vrouw. Ik hing gewoon aan je lippen. En dat komt niet alleen door je verhaal, maar ook door je energie. En door de kracht die je uitstraalt. Dus ik denk dat het goed is als we de luisteraar ook meenemen naar het verhaal achter jouw succesverhaal. Wat kun je ons meenemen naar het begin van je ondernemersreis? Waar stond je toen? En wat deed je toen?
Ja, dat is inmiddels ruim 3 jaar geleden. Toen stond ik in loondienst, waar ik al 14 jaar werkte. Ik heb mijn middelbare school afgemaakt en daarna op jonge leeftijd gaan trouwen. En eigenlijk in 2007 begonnen bij het bedrijf waar ik toen in loondienst werkte. Via mijn broer, die werkte daar en ze had iemand nodig op de callcenter. En toen ben ik daar gaan werken. Dus, en daar ben ik eigenlijk van callcentermedewerker naar debiteurenbeheer draaien. En zo ben ik verder gegroeid in het bedrijf. Alleen, er was op een gegeven moment een moment, dan ben je uitgegroeid. Heb je het plafond geraakt, financieel kom je ook niet verder. Maar je ziet verder ook geen uitweg. En vooral in Nederland is het allemaal best wel nuchter. En je moet al blij wezen dat je een baan hebt. En zeker als je geen gedegen onderwijs hebt gehad. En mijn nichtje Hayet, zij is mijn achternicht. In die zin hebben wij een hele sterke band, omdat onze ouders wekelijks bij elkaar op bezoek kwamen. En we zijn al 23 jaar met broers getrouwd. Ook vriendinnen, dus we kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer en hebben de eerste paar jaar ook nog in dezelfde straat gewoond. Zij werkte in de zorg, verdiende echt meer dan 10k per maand, maar werkte zich slag in de ronde, woont prachtig met zwembad en in het bos, alleen kon er niet van genieten, omdat ze zoveel moest werken en achteraf gezien raakte ze ook in een burn-out. En zij was dus op zoek om iets online te gaan doen, om iets online te gaan werken vanuit huis, zodat ze meer rust had en kon genieten van haar gezin in het huis. En zo kwamen we eigenlijk tot een VA-opleiding die ze wilde gaan doen. En ja, ze betrok mij daarin om haar te helpen met een aantal dingen. En kwam erachter dat ik eigenlijk wel heel technisch onderlegd was en heel snel was met die computer. En toen had ze zoiets van, hey, lang verhaal kort, van hoe zou je het vinden als wij dat samen gaan doen?
Ja.
En ik had echt zoiets van, ik, ondernemer? Nou, dat is echt in mijn stoutste droom, had ik dat nooit gedacht. Wat eigenlijk een beetje gek is, want mijn vader is altijd ondernemer geweest. Had een eigen slagerij gehad en mijn broers zijn ook ondernemers. Maar ja, toen dacht ik, is niks voor mij. Ik zie anderen altijd wel groeien en doen. En ik denk, ja, nee, dat zou niet. Ja, zo slim ben ik nou ook weer niet. Ja, wat kan ik nou? En ja, zo zijn we eigenlijk samen het avontuur begonnen. Daar hebben we bijna 20k in geïnvesteerd. En na 3 maanden kwamen er wij allebei achter van, dit is niet wat wij willen. Nee. Dat gaan we niet doen. We hebben de opleiding wel afgemaakt. En ondertussen was ik vanuit mijn werk ook bedrijfseconomie aan het studeren. Omdat ik van gekkigheid niet zo goed wist wat ik moest.
Sorry dat ik je onderbreek. Dus je had en je werk. Daar volgde je dus de opleiding voor. Maar je was daarnaast had je dus ook nog geïnvesteerd in een andere opleiding.
Ja, om het bedrijf te starten. Ja, okay. Ja, samen met Hayet. Ja, ja, dus vanuit mijn baan was ik dus bedrijfseconomie aan het studeren. En ondertussen kwam dit op het pad. Toen zijn we dus die opleiding gaan volgen. En toen kwamen we heel snel achter dat het niet is wat we wilden. Maar we wilden de opleiding wel afmaken. Want in principe leerde je daar het fundament van een bedrijf. Dus dat was helemaal niet erg. En ondertussen kwam ik een advertentie tegen over Facebook adverteren. En er was een challenge, een 4-daagse. Die ben ik in eerste instantie gaan doen vanuit de intentie, zodat ik advertenties voor mijn zoon kon opzetten. Omdat hij toen een autobedrijf heeft, ja nog steeds. Maar ik dacht, dan kan ik advertenties voor hem opzetten. Maar ik vond het zo geweldig dat het allemaal kon aan de achterkant. En ja, dat we eigenlijk zijn ingestapt om die opleiding weer te doen. Dus ondertussen liep er inderdaad 3 opleidingen. En ik werkte zelf 3 dagen, had je het 7 dagen per week bijna, soms dubbele diensten. En daarnaast deden dan 3 opleidingen erbij. En had je
en
2.
Een gezin.
Ja, en een gezin, 4 kinderen. En, dus dat was wel, ik denk wel het zwaarste jaar, kan ik wel zeggen, van die 3 jaar. Want ja, ik zat 7 dagen per week eigenlijk achter de computer. Deels thuis, deels bij mijn broertje thuis. En ja, wat ik al zei. Ik geloof na een jaar of zo dat ik echt soort van wakker werd. Omdat ik om me heen keek en ik dacht van, ik zie gewoon spinnenweb in mijn huis. Dat is echt niks voor mij, want ik ben best wel zo'n cleaner. En ik dacht van, oh, wat heb ik eigenlijk gedaan de afgelopen jaar? Weet je? Dat mijn man nog bij me is, voel ik al heel wat. En toen dacht ik, goh, hij is wel veel moeten slikken, weet je wel? Ja. Van, oh, wat heb ik eigenlijk gedaan? In alleen maar 7 dagen per week wisselen van opleiding naar opleiding. Dat was gewoon echt... Ja, dat was echt wel bizar. En dan ben je klaar met die opleiding. En dan begint het werk pas. Want dan moet je dus gratis gaan werken.
Ja.
Dus dat was wel heftig. En de reden dat ik bedrijfseconomie ben gaan studeren is omdat mijn leidinggevende burn-out kreeg. En mijn regiomanager eigenlijk na 2 gesprekken al zei van, Sira, doodzonde van jouw tijd wat jij hier op de afdeling doet. Je kan zoveel meer. Ga iets studeren.
Ja.
Nou, toen mijn leidinggevende terugkwam, was er niet zo blij mee. Maar ik had een 8,4 gehaald op HBO-niveau bedrijfseconomie. En zij zei echt van, hoe heb je dat gedaan?
Ja.
Hoe kan jij een 8,4 halen op dat niveau? Je bent niet geschoold, je hebt 4 kinderen. En zo ging het eigenlijk heel vaak.
Wat was jouw niveau van scholing?
Nou ja, ik heb kader gedaan, VMBO.
Ja. En dan ga je van VMBO-kader, ga je naar HBO-bedrijfseconomie.
Ja, dus dat was wel, ook voor mij natuurlijk, hè, dat ik dacht van, ik kan dit wel. Ik vond het eigenlijk best wel normaal hoor, dat ik dat kon. Maar even een zijstapje inderdaad, ik heb VMBO gedaan, maar dat was echt in mijn tijd, vanuit mijn cultuur, dat mijn vader mij bracht naar een school die preuts genoeg was.
Mm-hmm.
En dat was toen de school in de buurt. En er werd ook helemaal niet naar niveau gekeken.
Nee.
Achteraf gezien dacht ik, ja, ik heb wel alles echt op C-niveau gedaan. Maar ja, en vanuit dat kader dat ik VMBO heb gedaan, heb ik mijzelf altijd een stempel gegeven dat ik dom was.
Ja. Ja.
En dat vond ik ook gewoon oké. Je hebt domme mensen, je hebt slimme mensen. Mm-hmm. Ja, het is wat het is. En daarom zeg ik al, ik keek dan echt op. Hayette ging dan van huis naar huis. En die ging verpleegkundige studeren. En zo andere mensen om me heen. En ik vond het ook gewoon oké en normaal. Ja, weet je, hun hebben school gehad, ik niet. Dus ja, weet je, was ook gewoon heel normaal. En pas tijdens mijn mijn werkcarrière, dat de leidinggevende tegen mij zei van, goh, wat kan je veel, wat doe je snel, wat pik je al snel op. En op een gegeven moment was ik een soort coach van de afdeling, omdat iedereen altijd die ingewerkt moest worden bij mij kwam. En, maar het is leuk dat anderen dat zeiden, maar je moest het zelf nog wel geloven. Ja. En dat geloofde ik niet.
Bijzonder dus, hè, dat zo werkt. Dat je,
Ja, en dat is zeg maar een van mijn grootste eye-openers. Dat ik dacht van, we zijn natuurlijk al 3 jaar bezig met zelfontwikkeling. En dan zeggen ze van, ja, je gedachten zijn niet de waarheid. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, het zal wel. Maar als ik nu zo achteraf denk ik dacht oprecht dat ik dom was. Want ik heb ook altijd jarenlang gewoon school gemaakt. Gewoon geboet bij andere mensen om bij te verdienen. Omdat ik dacht, ja, ik heb geen opleiding. Waar moet ik in godsnaam werken? Weet je, het beste wat ik kan doen. Ik poets en kook al vanaf mijn 11e. Dus dat is in ieder geval iets wat ik wel kan.
Ja.
Dat heb ik heel lang gedaan. Zelfs nog toen ik mijn baan had. En het is gewoon bizar dat je gewoon van overtuigd bent dat je dom bent.
Ja.
Dat is echt bizar.
Ja, dat zo in je systeem zit. Dat je dat eigenlijk ademt en leeft.
Ja.
Je ergens wel weet, hey, het gaat me wel makkelijk af en ik kan het eigenlijk wel, maar toch.
Ja, omdat je denk ik niet echt vergelijkingsmateriaal hebt.
Mm-hmm.
Dit is wat ik ben, dit is wat ik kan. Pas op het werk inderdaad, als je ziet dat mensen heel veel fouten maken, dat mensen dingen niet begrijpen, dat mensen niet dingen snel oppakken, dat je dan gaat frustreren van, denk je van, ja, god, waarom begrijp je dat niet? Zo moeilijk is het toch niet? En dat je daarna achterkomt, dat je eigenlijk niet, ja, dat je gewoon eigenlijk niet dom bent. Dat je eigenlijk in tegenstelling eigenlijk best hoog intelligent bent. Mm-hmm. En dat je eigenlijk bovengemiddeld scoort en bovengemiddeld werkt en snapt. En, en dat duurde echt heel lang voordat ik dat van mezelf begreep. En dat ik dacht dat ik ook van anderen hoorde. En ik heb ook, ik had een wens altijd om Arabisch te kunnen leren. Ik had ook een juffrouw die op een gegeven moment dat ook zei van, zie jij wel dat jij niet standaard bent? Ik zeg, hoezo ben ik niet standaard? Ze zegt, ja, ik heb 20 leerlingen, er zijn er 2 over. En je bent de enige die je huiswerk maakt en die het snapt en die stappen maakt en die inmiddels kan lezen. En ik denk, dat is toch normaal, daarvoor ben ik hier toch?
Ja.
Hoe kom ik anders doen?
Ja.
Ik ga toch niet oppas regelen voor 4 kinderen naar Breda rijden, daar 2 uur zitten en terugkomen. En ja, bizar is dat,
Dat je eigenlijk denkt dat het allemaal maar gewoon is wat je doet. En ja, het hoort nou eenmaal bij. Het is logisch dat ik dit leer. Dat ik dan mijn best doe. En hè, er zit zoveel in jezelf wat je aanneemt. En het kan dat het erbij hoort. Van maar dit is gewoon wie ik ben. Maar ook wat anderen over je zeggen. Nou, sommigen hebben een stempel gegeven, hè, van jij bent dit, of jij bent zus. Maar er waren dus ook mensen die iets in jou zagen. En die jou eigenlijk stimuleerden en motiveerden om meer uit jezelf te gaan halen. Dan heb ik nu je juf Arabisch, op je werk, dat ze toch ook zagen van, goh, er zit meer in Nazira dan dat ze zelf eigenlijk doorheeft. Hayette, die jou ook daarin...
Ja, zeker.
Ja. En dat je hebt dus en iets van jezelf nodig, want dat begon dus wel bij jezelf te kriebelen. Van je luiken gingen eigenlijk open, dus meer. Je hebt dus ook eigenlijk anderen om je heen nodig om dat in te kunnen zien.
Ja, maar dat was, kijk, ik had 1 leidinggevende, dat was al vrij snel nadat ik daar werkte in 2009 al. Die mij 3 schalen omhoog had gezet in mijn salaris. Omdat ze zei van, het is niet normaal wat het salarisverschil hier is. Omdat ik natuurlijk binnenkom zonder diploma's en niks. Ja. Dan krijg je natuurlijk gewoon echt het laagste van het laagste.
Ja.
Ze zeggen, dat is zo niet eerlijk. Ze zeggen, want ik zie dat jij zoveel meer kan, zoveel meer doet. En zoveel meer uitvogelt. Ze noemde mij op mijn werk ook Sherlock Holmes. Omdat ik altijd elk probleem die er was, ze kwamen naar mij. Elke moeilijke klant die ze hadden, die deed ze doorvermiddelen. Omdat ik altijd heel rustig en kalm blijf als ik met een boze klant aan het bellen was. Dus ja, genoeg mensen om je heen die het zagen, maar als je het zelf niet ziet, dat is gewoon bizar. En ik denk ook, wat is wat ze zeggen, zelfvertrouwen komt natuurlijk door het vertrouwen op jezelf. En dat betekent dat je wel dingen moet achieven, bereiken, om dan voor jezelf te zien. En dat is denk ik bij mij het punt. Ik heb nooit echt iets bereikt. Mm-hmm. Want ik ging gewoon trouwen, kinderen krijgen, administratieve baantje. Het enige wat ik echt toen bereikt had, was het Arabisch leren. Mm-hmm. Maar voor de rest, ik was natuurlijk niet echt extreem in beweging om ook echt iets te kunnen bereiken waarvan je denkt van, goh, oh ja, ik kan dat wel. Ja. Hè? Want je kunt wel heel veel kunnen, maar als je geen actie hebt, als je het niet gaat doen, ga je ook nooit ontdekken. Dat is wat ze zeggen natuurlijk, uit de comfortzone, daar zit dan het goud en daar zitten de dingen doen die je achterkomt, wat je allemaal kan.
Ja.
En dat is zeg maar wat Maximize Your Business ons heeft gebracht. En in ieder geval voor mij, dat ik dacht van, oh mijn god. Heel eerlijk, heel veel dingen gingen me redelijk makkelijk af.
Ja.
We moesten stories maken, we moesten die Canva dingen bewerken. Het ging wel niet heel... Ja, misschien makkelijker dan gemiddeld. Mm-hmm. Ik heb het nog steeds wel heel zwaar gehad, omdat het gewoon heel veel was. Maar, maar ik dacht van, maar ik kan het wel.
Ja.
En ik kan het wel. Dus,
en je ging het ook aan, je ging het proberen, je ging het...
Nou, dat aangaan is omdat, daar kwam ik dus later achter. Ik heb dan, zoals ze dat noemen, perfectionisme. Ik zeg altijd, ik had dat, want ik denk dat het wel beter gaat. Ja. Maar hey, perfectionisme, ik werkte 7 dagen per week. Als we aan het werk hadden, hadden we pauze na 10 minuten. Dacht ik, ja, kom en we gaan weer. Dan zei ze, mensen, we zitten net. Maar dat harde werken, dat komt echt wel uit mijn jeugd. Hè? Ik stel dat ik mijn moeder op mijn 11e heb verloren. En ik ben eigenlijk vanaf mijn 11e echt in een moederrol gestapt.
Ja.
Dat betekent schoonmaken en koken. Je moet voorstellen, mijn moeder was 33. En verloren, toen zij overleed, waren er 8 kinderen. Tussen de 15 en de 2,5, 3. Mijn jongste zusje. En ik had blijkbaar een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Dus waardoor ik ook niet naar school ging. Ik dacht, ik blijf poetsen, ik blijf helpen. Zelfs brood kneden. In die tijd deden we nog brood met de hand maken. In die tijd, alsof ik uit 1945
was. Ja,
maar echt, vanaf mijn 11e... Want er was een keer een meditatie ergens of zo. Van wanneer was je laatste keer kind? En dan denk ik, ja, dat was echt wel voor mijn 11e.
Ja.
Dat ik nog een zandbak zag en weet ik veel. Voor de rest. En het is niet dat ik het moest van iemand, hè. Maar ik voelde me echt ontzettend verantwoordelijk.
Ja.
Voor de rest van de kinderen.
Ja. En eigenlijk heb je toen de rol... er viel een gat natuurlijk omdat jouw moeder... omdat jullie je moeder verloren... En eigenlijk ben jij dus degene die die moederrol bent gaan vervullen voor het gezin.
Ja, en mijn ziekmoeder die zegt dat ook nog steeds. Ze zegt, want jij hebt mij alles geleerd. Ja. Ze zegt, want ik kwam naar Nederland. Even heel kort. Mijn stiefmoeder is de dochter van de zus van mijn moeder. Dus zij is mijn volle nicht.
Okay.
En mijn moeder was ziek. Ze wist dat ze doodging. Dus die had haar gevraagd om haar plek in te nemen.
Okay.
Dus dat was een arranged huwelijk van tevoren. En zij kende ons goed, omdat als wij op vakantie gingen naar Marokko, hielp zij mijn moeder altijd met de kinderen en de huishouden. Dus dat was al geregeld, want ze wist dat ze doodging binnen nu een aantal maanden. Een aantal maanden daarna was ze ook gelijk in Nederland.
Okay.
Dus zij zei ook van, je hebt mij geleerd dat je moet tanden poetsen, dat je pyjamas aan moet, dat er boterhammen mee moeten naar school. Dus dacht, dat wist zij niet. Zij komt natuurlijk uit een dorp, maar dat soort dingen allemaal niet. En mijn oudste zus was 15, mijn moeder overleed. En die was 2,5 jaar later, was die ook alweer getrouwd.
Ja.
Dus ook het huis uit. Dus nadat ik getrouwd ben... zat ik zelf op mijn 19e ook al in de baarkruk.
Ja.
Dus wat ik nu als voor de grap zeg. Ik zeg, sinds vorig jaar. Ik zeg, ik heb 30 jaar gezorgd. Ja. Ik ben er helemaal klaar mee met zorgen.
Ja.
Het is echt nu tijd voor mij. Ik was het al af, terwijl ik er niet bij kon. Ik had dan echt zo'n stoeltje waar ik op stond om überhaupt af te wassen.
Ja.
Ik denk, ik ben zo klaar met zorgen. En ik hou van zorgen. Dat zit in me en ik sta bekend... Iedereen die met pannetjes soep door de straat loopt om iedereen te voorzien van soep en weet ik veel. Maar er is natuurlijk een grens van zorgen.
Ja.
Ik ben het type die, als mijn man aan het douchen is en ik hoor de kraan open, dat het ontbijt al op tafel lag, zeg maar. En niet omdat het van hem moest, hè.
Nee.
Dat is gewoon...
Ja.
van ik sta in dienst van de rest. Hè? Dus de bekende pleaser.
Ja.
En dat ging eigenlijk ook door in Maximize Your Business. Ja. Dat was dat ik zeg maar. Hè? Dus dat was klap, klap, klap. Weet je, door 7 dagen per week. En hij zei ook tegen mij van, Sira, dat ga je niet redden.
Nee.
Want voorheen werkte ik 3 dagen. En dan had ik 4 dagen om mijn perfectionistische gedrag alles
hier
stop.
In huis. Ja.
Om te regelen. Ja. Maar op een gegeven moment, zeker in het begin, werkten we 7 dagen per week wel eens.
Ja.
En dat hij ook heel vaak tegen mij zei van, joh, weet je, dit ga je niet redden.
Ja.
Op dit niveau. De hele dagen werken in de avond. En dit ga je gewoon niet trekken. En ik dacht, ja joh, dat kan wel. Moet hier gewoon doorheen en dit en dat. En, maar je moet het zelf ervaren natuurlijk. Hè?
Ja, ja, een ander kan het zeggen. Maar je moet inderdaad zelf, moet je op een gegeven moment denken van, hé, maar tot hier en niet verder.
Ja.
En wat was voor jou dan het moment dat je dacht van, nee, nu ga ik echt voor mezelf kiezen. Nu ga ik echt ook voor mezelf zorgen.
Nou, door de persoonlijke ontwikkeling.
Mm-hmm.
Dat je zoveel gelezen hebt en geleerd hebt. Dat ik, voor mij was het punt dat ik hulp ben gaan zoeken. Toen ik me bewust werd van het feit dat ik eigenlijk niks voelde. Dat ik een emotionele blokkade heb. Dat ik eigenlijk niks voel.
Ja.
En dat ik daarom dus zo hard door kan gaan.
Ja.
Daar heb ik toen hulp bij gezocht. Van hoe komt het dan?
Mm-hmm.
Nou ja, deels waarschijnlijk door trauma. Omdat je natuurlijk heel jong en je ouder verloren bent.
Ja.
En toen dacht ik van, er klopt iets niet. Er klopt iets niet. En vaak hadden we het over, goh, we zijn ook iets begonnen. Zouden we het wel leuk vinden? En bij mij leuk vinden was niet in mijn woordenboek. Want ik deed gewoon alles wat ik moet doen. En het lukte ook altijd. En klaar. Dat was het. Er was helemaal geen, zal ik het leuk vinden of niet?
Ook geen euforie als je het afgerond had. Of dat je het bereikt had.
Sorry?
Ook geen blijdschap als je het bereikt
nee,
had.
Ook niet zo. En dat was natuurlijk ook wel een ding. En dat is wat ik ook tegen jou zei van die voetballer die dan scoort. En iedereen is natuurlijk super blij dat hij gescoord heeft. Want hij heeft het land weer verder gebracht. En dat hij een keer in een interview zei, ik weet niet meer wie het was hoor, maar die zei, ja, het is toch normaal dat ik scoor, het is toch mijn werk, ik ben spits.
Ja.
En dat is zeg maar wie ik was. Ja. Nog steeds wel een beetje van, het is toch normaal dat ik doe, het is toch mijn werk.
Ja.
Snap je?
Het is toch gewoon,
het is toch heel normaal. En ik vond het altijd overdrijven als iemand zijn succes vierde en denkt van, oh, ik heb dit gedaan. En dan denk ik van, ja, dat doe ik zo 6 keer op een dag. Wat is daar nou zo heel bijzonder aan?
Ja.
Weet je? En door. Weet je? Ja. Gaan en door. Dus het zijn natuurlijk omdat we in de samenwerking met mijn business partner, met mijn nichten, komen die dingen steeds meer naar boven. Omdat je steeds meer dat verschil gaat zien. Dan denk je van, oh, wacht even. Het is niet heel normaal hoe ik me gedraag. Ik merkte dat ook een beetje in de afstandelijkheid met mijn kinderen. En dat was mijn eerste hulpvraag. Was eigenlijk van, goh, Ik heb een emotionele blokkade en volgens mij klopt het niet hoe ik in elkaar zit. Ik voelde altijd al wel dat er iets niet klopte, maar ja, je kan er dan niet je vinger op leggen. Wat klopt er dan niet? En dat is mijn eerste hulpvraag waar ik dus mee aan de slag ben gegaan. En ja, weet je wat er in eerste instantie wat eruit kwam, is natuurlijk een hele hoop trauma's die je hebt nooit doorvoeld, nooit verwerkt, nooit. Dus dat was eerst. En toen,
ja, want je bent gewoon doorgegaan. Je bent aangegaan eigenlijk. Geen tijd om te rusten. Jij hebt eigenlijk gelijk een rol overgenomen.
Ja.
Dus geen tijd om zelf te rouwen en erbij stil te staan.
Nee, er is helemaal niet gerouwd, laat ik het zo zeggen. Ja. Want ook misschien ook wel een cultuurdingetje, weet ik niet. Maar je hebt een moeder en op de volgende dag is ze er niet meer.
Mm-hmm.
En dat was het.
Oké.
En dan was het klaar.
Ja.
En ja, er is een stiefmoeder en door en voor de rest.
Ja.
Dat is niks.
Ja.
Dus komt ook nog bij dat heel mijn familie van mijn moeder of in Marokko of in Frankrijk woont. Dus snap je? Dan zou je misschien nog meer iets meer over hebben. Maar nee, gewoon en door. Dus je bent eigenlijk als een soort van zombie door het leven gegaan. Zonder eigenlijk bij stil te staan. Wat wil ik nou? Wat vind ik nou echt leuk? Ik wist ook niet dat het relevant was. Dat het belangrijk was wat ik nou ergens van vond. Eigenlijk de enige waar ik me echt heb wel doorgebeten was het Arabische les. Dat ik dat zo belangrijk vond.
Ja.
Maar dat komt ook voort omdat van mijn vader mocht ik niet naar de moskee.
Mm-hmm.
Meisjes gingen toen niet naar de moskee. Ik kreeg wel thuisles. Maar ik dacht van, hey, dat is wel iets wat ik wil. Dus dat heb ik altijd wel gedaan. Maar voor de rest gewoon werk, thuis, kinderen, opvang, terug, opvang. Ja, gewoon het automatische pilootleven eigenlijk. zoals ja, heel veel mensen dat doen, 95% automatische piloot leven.
Ja.
En eigenlijk pas doordat je bezig bent met die zelfontwikkeling en gaat nadenken van, oh, weet je, en daarom, wat ik vorige keer over zei, hebben wij zoveel coaches. We hebben 2 business coaches en 2 persoonlijke coaches per persoon.
Ja.
Eigenlijk best wel ziek als ik er zo over nadenk. Nee. Maar ja, zoals jij het ook al zei, we hebben wat in te halen.
Ja, zeker. Ja.
We hebben zowel een persoonlijk
vlak. Er zit
ook
een oordeel op dan, hè? Van eigenlijk is het ziek dat je er zoveel hebt, maar dat is een oordeel.
Ja.
Van, ja, omdat je dan ja, weer vergelijkt met iemand anders. Maar aan de andere kant is het juist zo belangrijk om dat allemaal aan te gaan en je daarbij te laten ondersteunen en bij te laten helpen, omdat je dan verder komt. Want dat was ook hè, het begin van jouw verhaal. Je hebt ook een ander nodig om jezelf te kunnen zien.
Ja, precies. Dat is wat ik zei over de reden waarom wij met coaches en trainers werken. Is omdat die coaches en die trainers, die hebben ons zo ontzettend veel geholpen. En die zien dingen in jou die je zelf niet ziet. En die zet je je aan. En daardoor zijn wij zo snel gegroeid met Maximize Your Business.
Ja.
Dat zeg maar een deel van onze missie is. Om juist die coaches en die trainers te helpen. Om een olievlek voor ze te zijn. Omdat ja, coaches doen gewoon prachtige dingen.
Ja.
Weet je, ik zeg wel eens, ja, ze doen zelfs levens redden, vind ik.
Mm-hmm.
Vind ik echt wel. Want ik bedoel, als ik niet deze inzichten door hen had gehad, dan weet je, dan was ik doodgegaan met mijn talenten. En dan heb ik verder waarschijnlijk tot mijn pensioen gewoon bij hetzelfde bedrijf gewerkt.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dat is voor mij echt wel, ik denk, in coaches echt zo belangrijk. En inderdaad, ja, 2 business coaches, maar ze hebben allebei net andere inzichten. Het, sowieso zit er 1 in Nederland en eentje in Amerika, maar persoonlijke coachen ook. Kijk, voor mij bijvoorbeeld, ik ben heel erg van de freeze. Hè? Mm-hmm. Dus ik ben heel erg van de freeze. En dan denk ik van, ja, waar komt dat dan vandaan? Zodra ook iemand iets lelijk zegt, of iets waarvan ik, soms is het niet eens lelijk, maar dan ga je gelijk bevriezen. Omdat als er iets is wat jij niet wil, gaat jouw lichaam natuurlijk reageren.
Ja.
En ik zeg altijd in de freeze of in de fawn. De fawn is de 4e, wordt niet heel veel gesproken, maar
ja, klopt.
Het aanpassen
is wel belangrijk. Ja, zeker voor vrouwen is die heel erg belangrijk.
Ja, ja. Nou, ik noem mezelf altijd net zo chameleon, want ik ben 1,5 fawn.
Ja.
En ik denk, ja, weet je, en tijdens zo'n coachsessie met je coach, weet je wel, dan zeg ik van, ja, ik heb eigenlijk geen idee waar dat vandaan komt. Ik ben toch nooit verlaten. En voordat ik klaar was met dat woord, nou, tranen. Ja, natuurlijk ben je
verlaten. Ja.
Ja, als kind van 11, als je dan van de een op de andere dag geen moeder meer hebt, ben je zeker verlaten.
Ja.
Zo had ik er nooit naar gekeken, weet ik veel.
Ja.
Ik denk, oh, dat, daar zit het hem. Ik moet dat verwerken, 1. En 2, leren dat je best mag voor jezelf mag opkomen, je grenzen mag aangeven. En dat dat niet betekent dat het dan gelijk het einde van de vriendschap is. Want dat was in mijn hoofd zo, hè.
Ja.
Als ik dan nee zeg, of als ik mijn grenzen aangeef, dan is onze vriendschap voorbij.
Ja. Ja. Ja.
Dat is natuurlijk onzin.
Ja, maar dat is wel iets hardnekkigs wat in je interne systeem, in je hoofd, zo aanwezig kan zijn en je daardoor zo kan blokkeren. Zo heeft iedereen natuurlijk heel veel van dat soort overtuigingen, aannames over jezelf. En dat is, als je erover nadenkt hoe wij in elkaar zitten, hoe wij denken, en nou, dan is dat best lastig.
Dat is. Ja. Ja. En die inzichten.
Niet, ja, en nou, omdat je ook niet weet. Dat vind ik ook, we reageren vaak op een ander ook, op een bepaalde manier. Maar we weten eigenlijk niet helemaal waardoor we zo reageren, wat het triggert, waarom we bevriezen, waarom we gaan vechten, waarom we gaan vluchten of aanpassen. Maar we weten het ook niet van een ander eigenlijk. Toch?
Nee.
Dat is lastig als je er zo over nadenkt.
Ja, dat is het. Dat maakt het zo ingewikkeld.
En dan moet je ook nog een ander begrijpen.
Ja, maar doordat je zelf leert begrijpen en dat zelf leert, kun je jezelf ook wat sneller inleven op die ander. Dan kun je, kijk, nu heb ik echt geleerd op het moment dat iemand fel tegen mij is, dat ik denk van, oké, dat geeft niet, dat is van jou, het is jouw onzekerheid, jouw frustratie, jouw boosheid, die je gewoon op mij reflecteert. Want natuurlijk moet je eerst altijd bij jezelf kijken van, oké, had ik echt iets verkeerds gezegd? Of
ja,
dat?
Zeker. Ja.
Maar als je denkt van, nee, oké, dan kan ik het bij die ander laten? Terwijl normaal gesproken zou ik dan gelijk een hele week helemaal van apropos zijn.
Ja.
Weet je? Maar dat is echt wel die inzichten. En die inzichten hebben mij naast die coaches, wat ik vorige keer vertelde, die boeken. Ja. Voor mijn 38e heb ik nog nooit een boek gelezen.
Nee.
Terwijl op school hoefde dat niet, want ik was nummer 4 in rij. Dus die werkstukken die gingen zo van 1 naar 2. Ik zei, doen we nog schrijven, overschrijven, foto's eruit plakken, opnieuw plakken. Weet je wel. En dus ik had nog nooit gelezen. En nu, ja, nu ben ik gewoon verslaafd. Echt, die boekkast zit vol. Mijn bank
ligt overal. Een boekkast.
Ik heb een boekenkast. Ja, daar ben ik mega trots op.
Ja.
En dat ik het wel eens nu ga verhuizen. Dat ik zo'n boekenkast zoals jij die achter jou hebt. Ga halen. Ja, ik vertelde jou even heel kort. Hè, dat ik deed schoonmaken bij iemand. En dan kwam ik binnen en die had zo'n boekenkast. Zoiets als dat jij achter jou hebt. En dat ik dacht van, oh, wat zijn het voor aparte mensen. Die zo lezen dat het bestaat. Alsof ze een soort van een andere planeet waren. Van, er zijn dus soort mensen die zo kan lezen. Ik kon niet eens begrijpen dat je in één leven zoveel boeken kon lezen. Naast die mensen hadden natuurlijk ook gewoon een onderneming en alles. Dus ja bizar dat ik dacht van... En dan moet ik altijd aan Jim Rohn denken. Die zegt van, ja, weet je, wil je gezond te eten? Start with an apple a day.
Yes.
Wil je boeken lezen? Start met één boek.
Ja,
weet je?
Een bladzijde.
Ja, bizar. Ja. Ja, en dat je nu zeg maar een boekenvreter bent geworden. Dat je een speciale hangstoel voor aangeschaft om te hangen met mijn boeken.
Lekker.
Echt, ja, maar dat word ik zo blij van. Ik was zo blij toen er een boek binnenkwam. Want toen deed ik hem open en er stond erop van Louise Hay was dat.
Ja.
Deze boeken zijn cadeautjes voor je ziel. Dus letterlijk. Dat is echt wat het is.
Dat was je eerste boek wat je...
Nee, niet het eerste, maar...
de eerste die je echt binnenkreeg waarvan je dacht van wauw. En dan die...
Nee, ik vind ze allemaal wauw. Voor mij zijn elke boek die binnenkomt is een cadeautje. Ja. Maar bij deze was ik extra blij of zo. Want ik wilde hem heel graag hebben. En ik deed hem open en dan stond er op... deze boeken zijn echt een cadeautje voor je ziel.
Ja.
Dat vond ik zo mooi omschreven. Want dat is precies wat het is.
Ja.
Het zijn echt... Het geeft je inzichten. Je bent eigenlijk, vind ik, tijdens het lezen van die boeken, ben je eigenlijk aan het helen. Want er zitten constant opdrachten in. Hè, hoe je dingen moet loslaten. Hoe je mediteren. Affirmaties. En het is gewoon echt bizar eigenlijk. Wat dat je kan brengen. En wat je als mens allemaal eigenlijk... vroeger zou ik zeggen, joh, ik heb geen tijd om te lezen.
Nee, klopt. Ja.
Terwijl nu, weet je, die 4 kinderen heb je nog steeds. En je hebt nog meer werk dan dat je in loondienst had.
Ja.
Nog minder tijd. Maar toch maak je er tijd voor, omdat dat heel belangrijk is.
Ja. Voor jezelf.
Juist, nee, dat.
Ja, je voor maakt jezelf. Tijd voor jezelf.
Ja, omdat... maar dat is een stukje zelfliefde waar we het over hadden, hè?
Ja, ja. Ja.
Ik vond het mooi, want jij gaf aan, jij voelde bij mij zo van dat ik een stuk zelfliefde had. Terwijl... Ja. Ik vond dat ik dat te weinig had, dat ik dat nu wel meer had. Maar op een of andere manier blijkbaar er toch ergens wel in zat. Want anders had ik misschien toch niet voor mezelf gekozen om al deze dingen te doen.
Ja, ik had jou dan de vorige keer gesproken. En ja, ik zei dat ik dat inderdaad dan bij jou zo die zelfliefde voelde. En toen was je eigenlijk een beetje zo van, huh?
Ja.
Zo. Maar
ik ben zo hard aan het werk om dat te krijgen.
Ja, zeker. Maar goed, al die dingen die je de afgelopen jaren hebt ondernomen. Elke stap die je hebt gezet. Elke angst die je overwonnen hebt. Want je hebt ook echt heel veel angsten overwonnen. Drempels overgegaan. En grenzen doorbroken. Want dat vind ik echt hoor. En dat kan je alleen maar als je toch dat stukje... zelfliefde in je hebt en dat je, anders zou je het niet doen, dan zou je het houden bij het oude vertrouwde, maar jij bent continu ben je bezig geweest met buiten die comfortzone gaan, en dat doe je alleen maar voor jezelf, omdat je ook in jezelf gelooft en vertrouwt, je hebt ergens een droom en je weet dat je die kan en wil nastreven.
Ja, ik schreef het zelf af onder het kopje discipline.
Ja, ja.
Discipline en doorzettingsvermogen. Ja. Alleen dat stukje dat ik weet dat ik het kan, dat heeft er altijd wel ingezeten. Ik wist dat ik altijd wel hiervoor kon, maar dat ik gewoon geen deur had om in te lopen, om het te laten zien. Ik zag geen mogelijkheden. Dat zag ik ook wel eens tegen Harriet. Van, Zij is een keer met mij meegeweest naar mijn werk, omdat toen ik aangaf dat ik wilde gaan ondernemen, toen ontstond er een soort van oorlog tussen ons, waarbij er een jurist tussen moest komen, omdat ze niet wilde dat ik ging ondernemen.
Ja, dus tussen jou en de werkgever.
Ja. Ja. Terwijl dat niks te maken heeft met concurrentiebedingen of wat dan ook, want ik zat in de beveiligingwereld, administratie, en het is heel iets anders. Maar weet je, dat ik me nu realiseer. Nou, Hayat was een keer met mij meegegaan. Ze was zo boos. En ze zei tegen mijn leidinggevende. Ze zegt, ja, ik snap wel dat jullie zoveel hersenen willen hebben voor 15 euro per uur. Ja. Ze zegt, ik hoop dat ze hier zo snel mogelijk weggaat.
Ja.
Dus als ik me dan nu realiseer dat ik van een uurloon van 15 euro binnen 3 jaar naar een uurloon van 150 euro ben gegaan. Binnen 3 jaar.
Wauw.
En dat is helemaal niet zo'n lange tijd. En
nee, dus echt kort als je dat bedenkt.
Als ik dat bedenk, dat ik daar gewoon 14 jaar heb gewerkt.
Ja.
Voor 15 euro per uur. En ik weet dat ik een keer loonsverhoging kreeg van 20 euro per maand. Dat ik dankbaar moest zijn. En dat ik aankijk. Ik zeg, joh, ik kan niet eens naar de McDonald's met deze 20 euro. Dat heb ik niet. Het is eigenlijk ook wel bizar. En ook met mijn man. Die stond er niet achter. Want die dacht van, Ik wil dit niet. Ik heb liever een vrouw die 1000 euro per maand verdient. En die gewoon er is voor de rest. Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk. Want dat is wat ze gewend zijn.
Ja.
En wat ben je nou al doen aan al die jaren? Dat ik soms op een gegeven moment een keer boos word. Ik zeg, ja luister, ik kan mijn hersenen toch niet op tafel leggen.
Nee,
ik kan me toch niet laten zien wat ik nou al die 7 dagen per week hier achter die computer doe. En al die cursussen en al die coaching. Ik zeg, dat gaat zich op een dag belonen. Ja. Maar alleen omdat die wereld voor hem zo bizar is van dat kan niet. Het bestaat niet dat iemand dat kan bereiken in zo'n korte tijd. Ja, nu gelooft hij het wel. Nu ziet hij het wel natuurlijk. Ja. Omdat het nu ook financieel zich natuurlijk ook uit. Ja. Maar ja, dat gaat gewoon niet. Ja, nee. Dat was wel ook wel een struggle met de buitenwereld van beide kanten. Hayat en ik van de families van, jullie zijn gek. Kunnen jullie nou 7 dagen per week werken? Meer dan bijna 2 jaar zonder salaris.
Ja,
7 dagen per week zonder salaris. Ja. En wij keken elkaar aan. Daarin lijken wij dus heel veel op elkaar.
Ja.
Als wij een doel voor ogen hebben, I don't care what it takes.
Ja.
We komen daar gewoon. Ja. Maakt niet uit wat. Voor ons was dat allebei heel normaal. En als wij dat allebei niet hadden, hadden we het natuurlijk niet gered.
Klopt, ja. Maar je hebt wel iedere keer heb je het tegendeel moeten bewijzen. Eigenlijk,
ja.
Hè?
Ja, ja.
Dus iedere keer ben je toch ingegaan, er tegen ingegaan van, hè, mensen konden wat tegen je zeggen, mensen konden wat van je vinden, mensen konden je niet begrijpen, maar jij geloofde in jouw stuk, in jouw aandeel en in jouw kracht en jouw potentie. En dat is zo mooi dat je mensen, wij zijn heel vaak geneigd om het dan inderdaad bij een ander te laten, want die zou het dan zogenaamd allemaal beter weten. Maar dat je toch je eigen vuur achterna gaat. Dat is zo ontzettend belangrijk.
Ja, en dat hebben wij echt, echt allebei. Want we zijn heel verschillend op heel veel vlakken. En dat maakt ons juist heel sterk in zo'n bedrijf.
Ja.
Maar op dat vlak staan onze neuzen echt dezelfde kant op. Wij wisten gewoon van het begin af aan, dit gaat gewoon een mega succes worden.
Ja.
Weet je, dat wisten wij gewoon. En mijn broertje zei wel eens, Nasira, heb je een plan B? Maar waarom ga je je baan opzeggen?
Ja.
Ik werd zo boos. Ik zag een plan B. Ja. Ik zeg, je denkt toch niet dat wij een ton hebben geïnvesteerd met z'n tweeën? En dat ik nog een plan B moet hebben? Ik zeg, jij bent anders, jij bent anders.
Ja.
Ja. Nee, weet je, wij weten gewoon wat nodig is. En ik had ook kort verteld over onze business coach. Hè? We hadden een business coach in onze armen genomen. Die was 2K per maand, is nog steeds 2K per maand. En we hadden echt geen idee hoe dat ging betalen.
Nee.
Maar we voelden dan alles, we hadden een gesprek met haar gehad. En we wisten gewoon. En we hadden ook een voorbeeld van onze business coach. Eerste business coach, Veronique Prins. Dat is de coach die wij nu hebben. Dat is haar coach.
Mm-hmm.
Dus wij wisten gewoon van, oh, weet je, zij is ook van nul begonnen. En kijk waar ze nu is. Uiteraard wisten we wel dat je daar ook heel hard voor moest werken. Maar in ieder geval wel dat je de juiste dingen doet. En niet dat je in een berg aan het klimmen bent. En op de berg kom je erachter dat je op de verkeerde berg bent. Want dat is wat vaak gebeurt in het ondernemerschap, als je niet je laat helpen.
Mm-hmm.
We hebben het gewoon gedaan en op een gegeven moment konden we het niet betalen. Ja, inmiddels had ik dus ontslag genomen, was ik weggegaan. Inmiddels had Hayat al gestopt met haar verpleegkundige baan. Alleen omdat zij ZZP is, kon ze gelukkig wel terug.
Ja.
Dus is ze gewoon teruggegaan uiteindelijk. Ja. Heb ik Maximize Your Business draaiende gehouden. En zij heeft hard gewerkt om extra centjes in Maximize Your Business te pompen. Zodat we weer de business coaching konden betalen. En dat resulteerde zich vanaf juni tot januari in een 5-fout van onze inkomen.
Ja.
En toen was het ineens heel makkelijk. In 2000 was toen niet meer zo'n probleem.
Nee.
En we konden toen begonnen ook met onszelf uit te betalen.
Ja.
Dus dat is ook echt het stukje investeringsmindset wat wij heel graag zoeken in onze ideale klant. Dat ze dat ook hebben. Is gewoon essentieel gewoon. En tegenwoordig heeft iedereen het over flow en alles moet chill gaan. En dat is op een gegeven moment. Maar ik denk dat geen enkele ondernemer de eerste 3 jaar, 4 jaar moet je gewoon heel hard werken.
Ja.
Uiteraard hebben wij ook wel die overtuiging, beperkende overtuiging, ik moet heel hard werken. Mm-hmm. Dus daar beginnen we nu een beetje van af te stappen.
Ja.
Maar ik geloof, zelfs een Tony Robinson, zelfs een Suzanne Evans, onze coach, die zegt ook van, ik werkte gewoon fulltime job en ik heb mijn bedrijf opgestart.
Klopt.
In het begin is dat gewoon even wikkelen.
Ja.
En we merken nu al dat we al meer ruimte hebben, meer tijd hebben, dat we kunnen gaan nadenken over het uitbesteden van taken.
Ja.
En dat je meer lucht krijgt.
Ja, maar dat komt ergens vandaan. En dat wordt zo vaak vergeten. Want mensen zien het buitenkantje. Mensen zien het succes van Maximize Your Business. Zien dat jullie ineens een heel ander uurloon, heel ander leven, heel ander en meer vrijheid gaan krijgen. Maar ze zien dus niet wat er aan vooraf gegaan is. Wat je allemaal hebt moeten doen om daar te komen. En
ja,
ik ben het helemaal met je eens. Hè, want ik heb dat ook van ik kan me nu ook permitteren om meer vanuit flow te leven, zeg maar. Maar ja, daar heb ik wel eerst, ik weet niet hoe hard voor gewerkt om daar te komen. En dat is wel, dat hou je alleen maar vol, en dat hebben jullie ook. Je houdt dit alleen maar vol als je een drive hebt, als je een passie hebt voor wat je doet.
Want
jullie hadden niet 3 jaar lang dit kunnen volhouden als je dat vuurtje niet bij je had. En wat is dan voor jou, hè, als je kijkt naar je klanten van Maximize Your Business, wat is dan echt, wat, je noemde het al een klein beetje, maar wat is nou echt jouw passie, jouw drive, waarom je denkt van ja, daarom wil ik er zijn voor mijn klanten?
Ja, dat is inderdaad wat ik echt zei, is echt die olievlek zijn voor die mensen. Ja. Maar ook die ondernemer zelf ook zien groeien. Want vaak die ondernemers die wij helpen, die hebben al een goedlopend bedrijf. Die hebben al een mooi inkomen. Organisch weten ze goed hoe klanten te trekken. Maar dan zitten ze net in die overgangsfase dat het inderdaad naar de flow mag. En naar het makkelijker mag. En daar is waar wij komen. Door ze te helpen om daar met minder moeite makkelijker leads te kunnen verzamelen. Zodat ze echt kunnen bezig zijn met die klant helpen. Ja. En niet met heel de romslom daaromheen. Dat is 1. Maar ook 2, wat wij heel vaak zien, is dat mensen, en dan hebben we zo'n gesprek zoals jij en ik, zo'n heel leuk openhartig gesprek, en dan hebben we het over ambitie en doelen, en dan is het vuur en vlam, en zeg gewoon dat je denkt van, oh wauw, weet je, ik zou zo instappen, en dat hebben wij echt, hè, bijna elke klant met wie wij een call hebben, zou ik zo kunnen instappen.
Ja.
Maar ik denk, ja, ik kan geen 36 coaches tegelijk. Maar ik denk van, misschien kom je nog, weet je, maar ik leer dan ook van hun, terwijl wij natuurlijk aan het praten zijn. En dan krijgen wij die tekst zo op papier. En dan denk ik, ik voel er niks bij. Ik wil refereren naar ons gesprek, maar ik voel niet wat jij hier schrijft.
Ja.
En dat is de gap die wij proberen te vullen. Om echt jouw authenticiteit, jouw missie, jouw waarom je iets doet. Om dat op een bepaalde manier op papier te krijgen. Dat als iemand het leest, zoals ik jouw post heb gelezen. En ik dacht van, oh, ik voelde daar wat bij. En ik dacht van, oh, weet je, ik voelde gewoon dat ik moest reageren, terwijl ik jou nog helemaal niet kende.
Nee, bizar,
maar je hebt je verhaal op zo'n manier geschreven dat het raakt. En dat is de manier hoe je moet schrijven als je iemand wil raken die je niet kent. Want laten we dat voorop stellen. Ja. Wij zijn er voor de koude doelgroep aan te trekken die je nog niet kent. En ik heb dat 1 keer, ik doe dat tegenwoordig steeds meer live. Normaal gesproken gaat het heen en weer via Google Sheets en doe ik feedback. Maar ik heb het nu een paar keer live gedaan bij klanten. En een van hen zei van, Sira, nog nooit heeft mij ooit iemand geholpen om mijn missie zo te verwoorden. En dan ook nog in mijn woorden.
Ja.
Daar woorden aan te geven. En we zagen gewoon de resultaten gelijk omhoog gaan nadat we die pagina hadden aangepast.
Ja.
Omdat het raakte.
Ja.
Het is niet op dezelfde manier als je informatie op Google vindt.
Mm-hmm.
En dat is een stukje waar wij echt wel het verschil in willen maken.
Ja.
Om echt wel dat ze ook wel de juiste mensen treffen om mee te helpen. Want wat ik had ook al gezegd, een stukje van onze droom, van zowel mij als jij het allebei, is om in de toekomst zelf ook te gaan coachen.
Ja.
En soms vroegen we, heel eerlijk, vroegen we ons af van Facebook ads. Ja, nu ik zeg maar met mijn zelfontwikkeling bezig ben, met mijn levensmissie. En ik denk, ik kan zoveel. Is dit nou echt? Ja, ik kan nou niet zeggen dat Facebook Ads een levensmissie is. Ik ben hier op aarde ja. gekomen om Facebook Ads
ja, te draaien. Ja.
Snap je? Dus dan ga je dan bij jezelf ja. nadenken. En dat, ja. dat kwam ook niet verder in mijn meditaties elke keer naar boven als mijn levensmissie. Maar om zelf uiteindelijk mensen te gaan coachen. Vooral wat ik zei, nu ik het zelf heb meegemaakt. Dat ik weet dat er zoveel vrouwen zoals ik zijn. Die ja. zichzelf als dom wegschrijven. Ja. Die denken dat ze niks kunnen. Terwijl ze hoogintelligent zijn, terwijl ze zoveel meer zouden kunnen. Alleen ze zien het zelf nog niet. En die vrouwen zou ik echt wel op een dag willen helpen om echt in te laten zien dat ze zoveel meer kunnen. Zeker vrouwen in onze cultuur, die denken al gauw van ja, het is toch goed zo. Ik heb een man, ik heb kinderen. Ja. Weet je, kijk, ik moest voor mijn 17e van school af omdat mijn stiefmoeder beviel. En mijn vader zei, ja weet je, je gaat toch binnenkort trouwen. Want ik was 17 toen ik verloofd was. En dan ga je toch alleen maar schoonmaken. Ik ook. Ja. Weet je, gaan we van school af. En die vrouw dat te laten inzien dat dus helemaal niet zo is. En waarvoor nu, hè, dus die Facebook ads, dat zien wij gewoon als een middel. Ja. Het is een middel, het is ja. een stukje uitvoerend werk wat ja. we doen. Maar het werk wat we echt leuk vinden is echt die vrouwen begeleiden. Ja. Zelfs sommige coaches echt uit hun comfortzone laten komen. Soms als het gaat om marketing technische dingetjes, omdat ze coaches vinden verkoop niet leuk.
Klopt.
Weet je? Die ja. denken van, oh, weet je, ze willen helpen.
Ja.
Weet je, maar ja, wij praten dan echt met hun, dat ik wel eens zeg van ja, luister, geld is gewoon een ruilmiddel in deze wereld. Was het bananen geweest, hadden we met bananen geruild. Dat is gewoon hoe het is, weet je. Ja. En ik zie bijvoorbeeld, ik heb zelf eerlijk gezegd nooit echt moeite met sales calls gehad, want ik vind gewoon, je hebt iets te brengen en ik kan jou helpen. Ik vind het doodzonde als je niet komt.
Ja.
Zo, want je laat dingen liggen, zoals Veronique Prins altijd zei, of Tineke Zwart, ik weet het niet meer. Je laat iemand toch niet bloedend op straat? Ja. Mensen zijn het bloeden, heeft hulp nodig. En jij bent degene die haar kan helpen. Dus waarom zou je dat niet doen?
Mm-hmm.
Ja, en geld, ik vind geld nooit een issue. En dat is echt wel. In de bezwarenwereld van de marketing is geld nooit een issue.
Mm-hmm.
En daar zijn wij het levende bewijs van. Geld is geen issue. Want je kunt altijd zorgen dat je op een bepaalde manier aan geld komt. Geld leent, genereert, I don't know.
Ja. Ja.
Geld is nooit een issue.
Nee, het komt er echt. Als je erin
echt
op vertrouwt en gelooft. En dat je ook doet wat je, ja, wat je hartje ingeeft eigenlijk.
Ja.
Dat is ook wat jullie, want hè, je gaf eerder aan, ik ben eigenlijk best wel een hoofdmens, hè, dat je eigenlijk niet voelde, in je hoofd zat. Maar eigenlijk alles wat je nu vertelt, hè, daar is zo ook dat intuïtieve van dat volgen van, ja, van je hart. Dat staat zo centraal en dat is ook wat je dus eigenlijk mee wil geven met Maximize Your Business aan de klanten die jullie bedienen. Dan denk ik, ja, dat is zo ontzettend mooi dat jullie dat nu, hè, dat jij dat nu zo geïntegreerd hebt voor jezelf. Dat je door eigenlijk, natuurlijk heb je hoofd nog steeds nodig. Door je eigenlijk meer ja, dat vuurtje te volgen in je hart, in je, het, van je ziel, zeg maar. En dat je daarmee dit kan doen. En dan komt alles wel op zijn pad. Dan komt ook geld op het pad. En dan moet je er hard voor werken en iets voor doen. Prima. Maar je kan het wel regelen.
Ja, maar dat is ook zo. En het is wel grappig. Want kijk, sinds een half jaar praat ik. Oh, dat had je altijd over voelen en energie. En ik, ja, een half jaar geleden was ik nog lopend wandelend hoofd.
Ja.
Maar dat intuïtieve en dat ding. Dat zit er blijkbaar echt in. Dat schijnt ook van de human design zo. Dat ik heel sterk intuïtief ben.
Ja.
Alleen omdat ik het geblokkeerd heb, was het er gewoon niet. En nu daar die laagjes weg zijn,
ja,
kan ik heel goed voelen. Kan ik ook heel goed voelen wanneer bijvoorbeeld een klant niet meer bij mij past. Ik heb zelfs voor het eerst in de Maximize Business geschiedenis zelf afscheid genomen van een klant. Dat ik dacht van, dit voelt gewoon niet meer goed. En terwijl ik aan het appen was om afscheid te nemen van die klant, klopte zo'n salesgesprek in dezelfde seconde. Toen dacht ik van, ze zeggen dat het zo werkt.
Zo werkt het.
Oké, zo werkt het.
Eén deur sluit, gaat een andere open, toch?
Precies, precies. Ja. Dat is ook zo prachtig. Maar dat zelfs ook in de ads. Ik vind advertenties zijn ook gewoon energie. Want het is een mens die de tekst schrijft. En als je die met je juiste energie en juiste liefde. Dat je echt iets wil uitstralen. Dat je iemand wil helpen. Wij zien letterlijk ook verschil in resultaten.
Ja.
Dus als iemand echt kramp heeft op geld. En kramp heeft van, ik moet 200 mensen in mijn masterclass hebben, want anders red ik het niet met mijn inkomen deze maand.
Ja.
Dat is verkeerde energie.
Ja, dat voel je. Ja. Maar dat voelt de klant ook. Dat,
ja.
Ja, ja,
dat is echt zo.
Ja. Ja, bijzonder hoe dat eigenlijk allemaal werkt. En hoe bijzonder het is ook dat we dat nu allemaal mogen ontdekken eigenlijk. En hoe we eigenlijk steeds meer vanuit dat hoofd steeds meer gaan zakken eigenlijk. Hè?
Ik vind het, voor mij, voor ons allebei, it's a new world. Het is echt gewoon... Als je begrijpt hoe ons lichaam werkt, hoe al die stress in je lichaam zit opgeslagen, weet je wel.
Ja.
Nou ja, is mij verteld dat ik heel veel lichaamstress heeft. Want mijn Thaise massage, die zei het eerste paar keer, ze zegt, ik weet niet wat. Zeg, wat is er gebeurd met jou? Je fabriekwerker. Ze zegt, ik heb nog nooit een klant gehad die zo vast zit van top tot teen.
Ja.
Ik zei, nou schat, ik voelde het niet eens meer.
Nee,
ik dacht dat het normaal was. Ik had alleen maar mijn onderrug wat klachten, ging daar naartoe.
Ja.
Maar dat het allemaal opgeslagen is. En ik ben natuurlijk heel erg van de oplossing gericht. Dus ik zeg tegen mijn coach van, oké, is mij verteld, al die stress die wordt opgeslagen. Oké, hoe krijgen we het eruit?
Ja, ja. Maar vragen stellen ook, hè. Dus je signaleert iets en je gaat er ook actie op ondernemen. Je gaat vragen stellen, je gaat het aan. Want je kan ook,
de
makkelijke weg is denken van, nou ja, het is zo.
Nee, zo zit ik niet in elkaar. Nee, bij mij is het altijd... Kijk, dat is bij mij misschien ook wel ergens ook wel mijn probleem. Omdat als ik een probleem heb, ik zie twee scenario's.
Ja.
Ik los het op. Ik kan het oplossen, ik los het op. Ik heb geen oplossing, dan ben ik daar content mee. Dan accepteer ik dat.
Ja.
Maar dat is ook niet altijd goed. Want als je weer te snel iets accepteert, omdat het nou eenmaal zo is, kom je natuurlijk ook niet verder. Dus je moet eigenlijk toch wel iets koppiger zijn van, oké, het kan niet, maar ik ga toch een manier zoeken waar het wel komt. Maar voor mijn gevoel heb ik dan alles geprobeerd. Het is niet gelukt. Oké, dan is het zo.
Ja.
Dan is het goed zo.
Ja. Mooi. Ik vind het echt heel mooi. Ik vind je verhaal echt... ik vind het super. En ik vind het echt ook super dat je het met mij wil delen. En dat je het ook met heel veel luisteraars wil delen.
Ja, dankjewel. Ja, voor ons is het alweer heel normaal of zo aan de hele kant.
Nu,
hè?
Maar dat is dus, als je terugkijkt, dan is het eigenlijk helemaal niet zo normaal.
Nee.
Toch? En dat is weer dus wat je zegt van ja, het is maar gewoon, het is weer normaal. Nee, het is het niet. Weet je, als je kijkt wat je allemaal bereikt hebt, wat je allemaal gedaan hebt, wat je allemaal doorbroken hebt qua patronen, qua vastzitten in rollen. Joh, dat is toch...
Ik zou wel... Mijn juffrouw die zei ook tegen ons van ja, ze zei, jullie moeten echt een boek schrijven. Ik zeg een boek.
Ja.
Ze zegt ja, sorry, ze zegt, maar wat jullie allemaal hebben gedaan. Ze zegt, dat zou ik echt geen 60 levens doen. En nou ja, soms, ik en Hayet die lachen er wel eens om. Ik zeg ja, weet je nog dat we in de zolderkamertje zaten op een koud kantoortje. Waar het heel koud was en dan echt letterlijk met blauwe vingers zo aan het typen zijn tot 12 uur s'nachts. En dan onze mannen bellen van willen jullie alsjeblieft koken, we moeten echt nog door. En ja, dat eigenlijk, maar we deden het gewoon. Want we hadden zoiets van, het moet gewoon. Dus weet je, Hayet na het werk, ik na het werk. En dan na het werk, dan ging ik naar haar toe. Of zij naar mij ligt aan. Als mijn man avondienst had, dan was het hier leeg.
Ja.
En dan gingen we door tot 11 uur, 12 uur s'nachts. En de volgende dag gewoon weer naar je werk. En tussendoor ook nog gewoon die opleidingen natuurlijk afmaken.
Ja, joh. En gewoon de kinderen en alles wat ermee samenhangt. En ja...
Ja, en dat was voor mij een leidinggevende. Dat zij tegen mij zei van, Sira, dit kan jij niet. Met vier kinderen. Ik zeg, hoezo? Ik zeg, waarom haal je die kinderen er elke keer bij? Ik zeg, die kinderen hebben toch geen invloed op mijn hersenen of zo?
Nee.
Ja, maar ja, het is toch vier kinderen. Ik zeg, ja.
Ja.
Ik zeg, vier kinderen? Ik zeg, ik weet niet, maar volgens mij kom jij net terug van een burn-out, toch? Ik zeg, ik werk hier 14 jaar, ik heb nog nooit een burn-out gehad. Ik zeg, ik ben altijd een bezig meisje. Ik doe mantelzorg. Ik deed schoonmaken nog in het begin naast mijn werken. Ik kan sowieso niet stilzetten, laat ik zo zeggen, dat kan ik niet. Ik heb geen ADHD, maar...
Je tegenhouden van wat anderen van je over je zeggen of over je denken. Je laat je niet tegenhouden.
Nee, omdat ik vond het gewoon heel normaal. Dat ik dat ik had zoiets van, dat kan ik gewoon, dat is gewoon,
Maar als je terugluistert, deze podcast, moet je eens luisteren naar hoe vaak je eigenlijk het woord gewoon hebt gebruikt.
Gewoon.
Serieus, het is niet gewoon. Je mag echt daar trots op zijn dat je dit allemaal doet en dat je dat en dat je dus nu ook zoveel klanten kunt helpen om hun missie weer te vervullen. En jij gaat ook dat coachen van jou, dat gaat helemaal ook goed komen, want dat zit gewoon in je. Je hebt daar zoveel, ja, weet je, je ademt dat. Dat is wie je bent. Maar het is niet gewoon. Je moet er echt iets voor doen. Je hebt iedere keer een stap gezet. Begin met een kleine stap en kijk waar je nu eindigt. Maar als jij die eerste stappen niet had gezegd en gezet, had je hier nu ook niet gezeten.
Nee, wij zeggen wel eens voor de grap, als we achteraf wisten dat het zoveel, zo zwaar was, zoveel huilen, nachten wakker liggen en zoveel werken. Ik weet niet of we het gedaan hadden, zeggen we wel eens voor de grap. Maar ja, dat is natuurlijk altijd achteraf. En gelukkig maar dat je het niet weet, hè, want dan zou je het nooit bevallen, zeg maar.
Nee, daarom, dat zeg ik ook altijd, als je dat van tevoren wist, dan had je dat ook niet gedaan.
Nee, dat is ook zo. Nee. Kijk, we zijn wel opnieuw op een punt dat we zeggen van, oké, inderdaad, we mogen trots op onszelf zijn. Ja. Oké, het is misschien niet inderdaad heel gewoon wat we allemaal hebben gedaan. Maar en dat coachen, dat zit in ons allebei. Kijk, zowel Hayet als ik zijn nog maar een beetje de verstandige, de neutrale van de familie. En elke keer als er een issue is of ergens, zijn wij degene waar ze zeg maar wel advies komen vragen. En moet ook rustig blijven en heel analytisch zijn en de feiten naast elkaar leggen. En dat vind je ook gewoon normaal, maar dat is ook natuurlijk gewoon wie je bent.
Ja, zeker. Maar dat is wel een kracht die je hebt meegekregen ook. En een kracht die je ook wel moet benutten.
Ja. Maar stiekem coachen we onze klanten nu ook al een beetje.
Tuurlijk. En je inspireert met je verhaal. En daar wil ik je echt heel hartelijk voor danken. Ik vind je een voorbeeld voor heel veel andere vrouwen. En ik hoop echt dat dat boek er ooit nog eens komt. Eerst misschien nog eventjes genieten van je succes.
Ja, dat zeker.
De sky is the limit, geloof ik. Altijd.
Ja, zeker weten, ja.
En ik ben heel erg benieuwd als we elkaar over een tijdje weer eens een keer spreken, waar je dan staat. Want als je ziet hoeveel je eigenlijk al gedaan hebt in de afgelopen 3 jaar, dat is eigenlijk altijd het zwaarste, hè? Dat eerste stuk is het zwaarste. Ja, dan en hoeveel schakels je nu nog gaat nemen, ben super benieuwd. Dus daar wens ik je ook heel veel succes bij. En ik wil je echt enorm bedanken voor je mooie en inspirerende verhaal.
Ja, jij ook bedankt. Dat ik hier mag zijn. Want iemand moet je ook natuurlijk het podium geven. Dus het is ongelooflijk wat jij met deze podcast wil gaan doen. Ik kan niet wachten om alle andere verhalen te horen. Dus heel veel succes ook met het opnemen van de rest.
Dankjewel. Gaat goed komen. We gaan mooie verhalen delen van inspirerende vrouwen. Die transformaties die zijn echt magisch om te zien. Dus dankjewel, Nazira.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Op de Voorgrond. Ben je geïnspireerd door het verhaal? Deel deze podcast dan met je vrienden, familie en collega's. Jouw steun helpt ons om meer mensen te bereiken en deze mooie verhalen te delen. Vergeet niet te abonneren, zodat je als eerste op de hoogte wordt gesteld wanneer een volgende aflevering met weer een inspirerend verhaal online komt. We zijn benieuwd naar jouw mening. Wat je van deze aflevering vond. Laat een berichtje achter via Instagram bij Chantal Mailly _. Mailly, MAILLY. Dankjewel en tot de volgende aflevering.